Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Nog één werkdag te gaan en dan is het weekend. Maar eerst luisteren naar BNR Beurs, de podcast voor de slimme belegger.
Ja, op de dag dat Philips met goed nieuws kwam voor aandeelhouders en patiënten.
Philips wil schikkingen treffen in de affaire over de slaapapneuapparaten. Dit jaar moet de eerste schikking een feit zijn.
En het is ook de dag waarop de AEX voor het eerst sinds de val van Silicon Valley Bank boven de 750 punten stijgt. De AEX is uiteindelijk 0,9% hoger gesloten, boven de 752 punten. En de grootste stijger is Philips, bijna 6% erbij. En onze gast van vandaag is Peter Six, beleggingstrainer bij Saxo Bank.
Zometeen meer over de schikking bij Philips en waarom beleggers zo blij zijn met die betaling. Eerst Ralf Hamers, want we hadden al wel door dat hij niet vrijwillig wegging bij UBS. Alsof de directie hem weg wilde hebben en zijn voorganger terughaalde. Maar volgens persbureau Bloomberg waren het de Zwitserse toezichthouders. Die hebben druk uitgevoerd bij de commissarissen. Ze wilden Sergio Ermotti terug en Hamers weg. Er moest een zwaargewicht komen en bij voorkeur een Zwitser, al dus ingewijden die bij de onderhandelingen betrokken waren. Ja, iemand die durft in te grijpen, te snijden in de kosten. En daarbij zagen ze dus geen rol voor Hamers. Begrijp je dat de toezichthouders dan druk uitvoeren om een topman weg te krijgen?
Nou, ik denk in dit geval wel.
Ja?
Ja, in dit geval wel. Er is nogal wat aan gelegen om dat, de nieuwe combinatie te laten bestaan.
Mm-hmm.
Dan moet je denk ik alle zeilen bijzetten om dat te doen. Nou, ze hebben gekozen voor een Zwitser met een track record. Hij is lokaal, hij ligt goed. Hij ligt goed bij de investeerders, hij ligt goed bij de klanten en hij ligt goed bij de toezichthouder. Dus het lijkt me een verstandige keus.
Ja, en dan zag ik iets waar beleggers al langer op hoopten. Meer ruimte voor bedrijven in China. De overheid die legde met name aan Chinese techbedrijven strenge regels op. En eerder deze week verraste Alibaba al met die aankondiging dat ze zichzelf in zessen gaan splitsen.
Ja.
Nou, dat werd toen gezien als signaal dat die overheidsbemoeienis afneemt. Of daar leek het op. Maar nu laat ook de Chinese premier van zich horen. En hij zegt dat de overheid meer wil investeren in bedrijfsleven.
En waarom zegt hij dat dan opeens?
Ja, China heeft voor zichzelf natuurlijk dat doel gesteld, die 5% economische groei. En om dat doel te behalen, denk ik, heb je die bedrijven nodig. En daarom kunnen onder meer de tech- en vastgoedsector op steun rekenen. En volgens hem wordt ook de economie geholpen doordat het aantal coronabesmettingen afneemt. Want daardoor staat de economie er nu beter voor dan in de eerste maanden van het jaar. En dat was net na die coronabeperking, het aflopen daarvan.
Ja, ik zag dat de Nederlandse Bank een opvallende voorzitter van de Raad van Commissarissen krijgt. Een politiek zwaargewicht. Iemand die in coronatijd premier Rutte nog uit de brand moest helpen.
Ik ben blij te kunnen melden dat een zeer ervaren persoon bereid is gevonden om deze functie voor de komende 3 maanden te gaan vervullen. Als tijdelijk minister voor medische zorg, namelijk Martin van Rijn.
Inderdaad, Martin van Rijn wordt dus de tweede man bij DNB. Van redder in coronatijd naar toezichthouder bij de Centrale Bank.
Wat doet Van Rijn nu eigenlijk?
Het is best wel een druk baasje. Zit onder meer bij een woningcorporatie in de Raad van Toezicht van de AFM. En hij doet onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag binnen de publieke omroep, zoals De Wereld Draait Door en NOS Sport.
Nou, gevarieerde baan
ja,
heeft hij.
Ja, zeker.
Nou, ik zag iets leuks over het Britse Burberry, bekend van die geruite sjaals, en het Duitse modemerk Hugo Boss, want dat zijn overnameprooien. Dat denken analisten die Bloomberg sprak. China is weer open, ik zei het net al. En daardoor neemt ook de vraag naar luxe merken waarschijnlijk toe. En dat gaat zorgen voor een consolidatiegolf, zo is de verwachting. En dus zijn Burberry en Hugo Boss potentiële doelwitten in die luxe sector.
Voor het eerst sinds 1978 zijn twee Amerikaanse beursbedrijven gigantisch vertegenwoordigd in een index. Het gaat om Microsoft en het gaat om Apple. Ze zijn al oppermachtig in het gewone leven, maar worden ze dat nu ook op de beurs.
Maar we beginnen met een eerste doorbraak in het slaapapneuschandaal bij Philips. Het bedrijf verwacht nog dit jaar een eerste schikking te treffen met patiënten. Dat zegt topman Roy Jacobs in het FD. En het gaat dan om economische schade. Dan moet je denken aan het vergoeden van de apparaten.
Een akkoord over ingewikkeldere vergoedingen vanwege medische schade, dat volgt waarschijnlijk pas volgend jaar. Dan gaat het om mensen die naar eigen zeggen ziek zijn geworden door de apneuapparaten. Toch ging het aandeel vandaag fors omhoog, 5,9% maar liefst. Peter, snap jij het enthousiasme van beleggers?
Dit is natuurlijk een heel lastig dossier geweest. En vanaf het begin dat het dat het zich heeft gemanifesteerd, is het heel vervelend geweest. Er lijkt nu voor het eerst iets van een oplossing te zijn.
Aha.
Ik denk dat wel de praktijk zal moeten uitwijzen of het ook gaat lukken. Want het is nogal wat om dat allemaal zo snel af te willen ronden. Economische schade zal relatief eenvoudig zijn. Maar het afwikkelen van de schade van vermeende ziektegevallen, die gaat heel lastig worden. Hebben ze op de achterbank ook nog een claim van de VEB liggen van 16 miljard. Die zeggen door verkeerde informatievoorziening hebben de beleggers 70% in moeten leveren. Daar zal ook nog wat geld naartoe moeten. Dus het is goed dat er wat gebeurt. Maar ik vond de reactie wel heel positief.
Ja, wel heel positief. Want als je dat allemaal zo bij elkaar optelt, al die miljarden, zoals jij mooi zegt op de achterbank, ook nog even wat miljarden erbij. En dan toch bijna 6% koerswinst, dat is fors.
En met name beleggers die eisen natuurlijk duidelijkheid. Sinds die affaire daalde die beurskoers al. Want we komen ook wel uit een dieptepunt. Hè. Het aandeel gaat hard omhoog. Maar de beurskoers die daalde met 70%. Maar die wilden dus duidelijkheid. Maar hebben ze die nu? Niet echt toch?
Nee, die hebben ze nog niet. Maar er is alleen een uitspraak gedaan. En die vind ik eigenlijk best wel stoer. He, dat je zegt, nou, we verwachten toch eigenlijk wel, zelfs met de lastige dossiers. De medische dossiers, dat we mogelijk al dit jaar overeenstemming in een aantal gevallen zullen krijgen.
Ja, maar dat is belang van Philips zelf natuurlijk.
Zeker, maar dat is wel snel. Economische schade kan ik nog volgen. Ik denk dat het zich echt moet gaan ontwikkelen. En ik hoop, want zo chauvinistisch ben ik ook alweer, ik hoop dat het meevalt.
Ja, er dreigen, zoals je terecht zegt, boetes, schikkingen, schadeclaims. Niet alleen van de patiënten, natuurlijk ook van beleggers. De Amerikaanse toezichthouder. Ik denk dat vooral in de Verenigde Staten dat het pittig wordt.
Miljarden wordt rekening mee gehouden, vele miljarden.
Ja, zeker. En dat is ook waar ik naartoe wil. Want Philips heeft geld opzij gehouden. Maar denk je dat het genoeg is? Is een oorlogskas genoeg?
Die is heel lastig. Kijk, er zijn 5 miljoen van die apparaten verkocht. Mm-hmm. Stel dat 1% van die mensen zegt, ik heb een medische claim. Dan heb je het over 50.000 mensen. En die claimen 10.000 euro. Dan is dat al 500 miljoen. Dus het gaat best wel snel.
Ja.
Ik denk dat ze er alles aan zullen doen om het binnen de oorlogskast te redden. De vraag is of het gaat lukken. En of het binnen vooral het tijdsbestek gaat lukken.
Ja. Kan je daar überhaupt als bedrijf op voorbereiden? Want er zijn natuurlijk veel meer bedrijven die te maken hebben gehad met schadeclaims. Die moesten geld opzij zetten. Kan je dat überhaupt op de achterkant van een bierviltje uitrekenen wat je opzij moet zetten?
Nee, ik denk dat het is een goede vraag. En vanuit riskmanagement zal die ook echt wel benaderd worden. Maar dan is het de vraag of je genoeg opzij kan zetten.
Ja.
Peter, je had het net over dat tijdspad. Hoe lang gaat het duren voordat Philips deze ellende helemaal achter zich kan laten?
Nou, als we zeggen, het einde van het jaar, als we dan een begin hebben gemaakt met de economische schade en mogelijk met de medische schade. Maar ik denk dat je daar zo nog een paar jaar vooruit kunt trekken.
Ja, dus dan moet je als belegger ook rekening mee houden dat de komende jaren dat het gewoon nog sapper wordt op de beurs ook.
Kijk, een medebelegger die zei dat heel mooi. Zijn vingers jeukten toen Philips zeg maar richting de 20 ging. Hij zei van eigenlijk wil ik ze wel hebben. Maar tegelijkertijd is het de les never buy into a lawsuit.
Mm-hmm.
Nou, en die lawsuits gaan nu beginnen. En we weten dat de gerechtelijke molen niet heel snel draait. Dus het gaat gewoon tijd kosten.
Of je moet het Amerikaanse model hebben dat ze snel willen schikken. En dat je er zo snel van af bent.
Dat zou in dit geval mooi zijn. Want dan kun je het ook achter je laten en kun je door.
Ja, dit is het verleden. Alleen de toekomst, daar liggen natuurlijk ook allerlei prioriteiten van die topman. En een van die prioriteiten is het verbeteren van de kwaliteit. Want dit mag niet nog een keer gebeuren. Heb je daar vertrouwen in?
Tja, en dan zeg je wat, hè? Want de topman was ook verantwoordelijk voor de apneuapparaten qua kwaliteit.
Ja.
Dus die heeft dat ook niet helemaal op orde gekregen. En je zou zeggen, dat is een intern probleem. Als we de VEB mogen geloven, is er al sinds 2015... zijn er al, ik wil het geen malversaties noemen, maar er zijn er al dingen die niet goed liepen.
Nee.
En we zijn nu 7 jaar verder, 8 jaar verder. Dus de focus dat hij daarop ligt, die snap ik. Maar of ze het voor elkaar gaan krijgen, dat hoop ik.
Is hij dan wel de juiste man op de juiste plek?
Nou, we moeten hem in ieder geval de kans geven. Kijk, hij wil wel vooruit. En ik denk dat dat goed is.
Ja, nee, maar omdat je zegt, hij is ook verantwoordelijk daarvoor geweest. Dus is het dan wel ook degene die bedrijven de toekomst moet helpen?
Tegelijkertijd is hij ook praktisch. Hij gaat natuurlijk deze uitspraak aan. Dus nogmaals, ik denk dat hij echt het voordeel van de twijfel moet hebben.
Nou ja, en daar komt nog eens bij dat dit het zoveelste kwaliteitsprobleem is bij Philips. Dus heb jij wel iets van indicaties, zie je iets van indicatoren die er echt op wijzen dat het nu wel beter gaat worden bij Philips?
Ik heb geen inzicht in de interne bedrijfsvoering van Philips, dus ik kan je daar geen antwoord op geven.
Maar beleggers willen natuurlijk wel, ja, die willen niet alleen hopen, die willen ook iets overhandigd krijgen waaruit ze dat vertrouwen kunnen putten.
Ja, dat zullen de volgende cijfers zijn en dat zal de afwikkeling van met name de kostendossier zijn.
BNR Beurs.
De Dow Jones staat onveranderd. De S&P 500 wint wel, 0,3% om precies te zijn. En de Nasdaq krijgt er 0,5% bij. We gaan het zo meteen hebben over de uitschieters. Maar ik wil beginnen over de aan Wall Street gelieerde zakenbanken, de vermogensbeheerders en de effectenhuizen. Die hadden vorig jaar een beroerd jaar. De winst halveerde. En dat merken de werknemers. De bonussen die zijn vorig jaar gekelderd met maar liefst 26%. En dan denk je, dat is jammer voor hen. Maar het heeft ook grote gevolgen voor de stad en voor de staat New York, melden Amerikaanse media. Want daardoor hebben ze minder belastingopbrengsten. En dat loopt best wel op, want de staat loopt nu $500 miljard mis en de stad ruim $200 miljoen. Al moet ik zeggen dat er nog steeds miljarden worden uitgekeerd. Dus helemaal medelijden hoeven we niet te hebben.
Nou, je had het net over de opvallers. Eén van die opvallers is Philip Morris. Dat aandeel wint bijna 2%. En dat heeft te maken met analisten van JP Morgan, want die verhogen het advies voor de sigarettenfabrikant. Want van alle tabaksfabrikanten is Philip Morris degene die een leidende rol kan spelen bij alternatieven voor sigaretten, zo schrijven de analisten. En dan moet je denken aan e-sigaretten, maar ook andere rookvrije producten. En ja, in die producten, Jelle, zit ook vaak nicotine. Dus ja, klanten die blijven verslaafd en blijven dus die producten kopen.
Toch vind ik het wel gek, want ik dacht altijd dat dit soort aandelen een beetje in het verdomhoekje zaten.
De sin funds.
De sin funds, ja, mooi gezegd. Toch wel grappig dat dan, of grappig, ja, dat het advies wordt verhoogd. Geloof jij daarin?
Ja. Of dat advies dat geloof ik zeker.
Dat ze ook echt een leidende rol gaan spelen in die alternatieven voor roken.
Ik volg Philip Morris niet goed. En het zou goed kunnen zijn dat ze die beweging maken. Die beweging zien we natuurlijk wereldwijd. Richting de e-sigaretten. Maar het zat nog heel lang een beetje in de alternatieve hoek, als ik het zo mag noemen.
Ja.
Nu gaan ze het bedrijfsmatig beter doen. Dus bedrijfsmatig snap ik de beweging wel.
Snap je ook dat beleggers toch nog voor dit soort aandelen gaan?
Kijk, als het alleen om rendement gaat, dan kun je hiervoor kiezen.
BNR Beurs.
En we blijven nog even in Amerika, want Microsoft en Apple domineren daar op de beurs. Het zijn twee bedrijven in de S&P 500. En tel je de beurswaarde van al die 500 bedrijven bij elkaar op, dan zijn Microsoft en Apple goed voor meer dan 10% van het totaal. Dat is echt ongekend.
Ja, zeker.
De laatste keer dat gebeurde was in 1978. En toen met IBM en AT&T. Nou, Apple en Microsoft die blijven dus in tegenstelling tot andere techbedrijven overeind. Peter, die domineren dus die aandelenmarkt. Hoe komt dat?
Het simpele antwoord is, het zijn goede bedrijven. Kijk, Microsoft is eigenlijk dé leverancier van ondernemingen wereldwijd. En Apple doet dat eigenlijk voor particulieren.
Ja.
Ze hebben zich dus heel goed in beide omgevingen ingebed. En je kunt er ook eigenlijk niet omheen.
Maar zijn Meta, Amazon en Alphabet dan geen goede bedrijven? Of wat doen Apple en Microsoft dan specifiek beter? Wat is hun geheim?
Ik denk focus. En dat klinkt een beetje raar, want ze hebben wel gediversificeerd. Microsoft zie je bijvoorbeeld naar Azure gaan, de cloud computing. Daar hebben ze op ingezet. Daar heeft Steve Ballmer trouwens, die heeft al de aanzet gegeven. En Nadella, die heeft dat uitgevoerd. Dat hebben ze denk ik heel goed gedaan. Apple, die gaat nu steeds meer naar de services toe. Als je kijkt met een jaar of 8 geleden, dan was de verkoop van de iPhone was 60%. Dat zit nu iets boven de 50%. Maar het percentage services is gewoon gestegen. Dus ze trekken de mensen in hun omgeving en ze kunnen er steeds meer services aan verkopen.
Ja, en zijn ze voor beleggers ook een toevluchtsoord in onzekere tijden, deze twee reuzen?
Nou, ik denk dat je dan na moet denken, wat is een toevluchtsoord? Want bij een toevluchtsoord wil ik eigenlijk een plek hebben waarvan ik zeker weet dat ik mijn geld mee terugkrijg.
Ja.
En je zag ook, als die markt naar beneden gaat, dan gaan deze ook mee. Minder hard dan de rest. Ik denk, als je een toevluchtsoord zoekt in aandelen, dan zou ik liever kiezen voor een breed gespreide, echt wereldwijd gespreide ETF. Daar zullen ze ook onderdeel van zijn. Want als je kijkt naar de global market cap van ongeveer 90 trillion, daar zijn zij ook 4,5% van.
Ja.
Dus ze zijn ongekend groot.
Ja, en ook wel knap, want ze lopen een paar jaartjes mee. Het is geen bedrijfje dat een paar jaar bestaat. Maar stel, je bent indexbelegger en twee bedrijven zijn zo dominant. Is dat ook niet Aan de andere kant gevaarlijk dat zij met z'n tweeën zo dominant zijn in die S&P 500?
Ja, zeker. Hij kan hem gewoon scheef trekken. Dat heeft ook met de indexweging te maken. En nou is er gelukkig een ETF-bouwer in Nederland. En die doet een cap-weighted index, maakt die. Dus één bedrijf kan nooit zo'n dominantie krijgen als nu het geval is.
Je noemde Ballmer net al, dus de oud-topman van Microsoft. Maar beide bedrijven die hebben ook moeilijke tijden gehad. Apple was ooit bijna failliet. Microsoft was een paar jaar geleden ook flink de weg kwijt. En dat was onder die oud-topman.
Jammer dat we dat quoteje niet hebben. Heb je dat wel eens gezien? Dat hij op het podium staat, dat hij daar stond te schreeuwen? Ja, ik heb nog nooit zoiets gezien als die Ballmer.
Precies. Ja, ongelooflijk.
Hij was altijd heel enthousiast.
Onder het zweet en kaart schreeuwen. Je zal hem verbaasd hebben.
Sorry, ik vond dat niet meer enthousiast.
Nee, ja,
dat was drie keer over de top.
Dat was gewoon zijn medicijnen. Ja. Niet,
precies. Maar beleggers die waren helemaal niet enthousiast op dat moment. Nee. Het bedrijf kwam van de ene naar de andere flop, hobbelde ze.
Nokia, dat ze overnamen. Ja.
Ja,
maar dat was ongeveer het dieptepunt.
Ja, nou, ze hadden natuurlijk de boot ook gemist op de markt van smartphones en tablets.
Maar ze hebben het dus ook losgelaten.
Dat hele gebeuren. Ja, precies. Maar is dat dan ook de kracht uiteindelijk, hoe dat ze er weer bovenop zijn gekomen?
Ja, ze hebben daar dus heel duidelijk die keus gemaakt. En daar hebben ze volop ingezet. En dat werkt ook. Hè. De Power BI is een voorbeeld. Teams is een voorbeeld.
Ja.
Wat gewoon goed gaat. Dus ik denk dat dat de truc is. En wat ze nu doen, want dat is toch 8% van de omzet ongeveer, dat is gaming.
Ja.
En dat gaan ze natuurlijk uitbreiden met Activision Blizzard. Search is, ik zeg uit mijn hoofd, 6% van de omzet. Maar ja, dat gaat natuurlijk met AI op Bing.
Ja, ik mag het er niet meer over hebben van Jelle.
Nee, maar dat is prima. Ik ga het ook, dit is genoeg. Dit was afdeling AI.
Maar dat klopt, dat klopt zeker.
Dus
ja.
Als je die er dan bij pakt, dan denk ik gewoon dat ze echt voorbereid zijn ook op de toekomst.
Ja, en wat ik wel slim vind, wat Microsoft heeft gedaan, want ze hebben, jaren geleden sloten ze echt andere platformen uit. Ik kan me nog herinneren toen met Android, dus Microsoft, die apps die waren dan niet geschikt of toegankelijk voor Android-apparaten. Maar nu omarmen ze echt al die platformen, omdat ze ook zien, doordat ze al die diensten aanbieden, dat ze daar gewoon geld aan kunnen verdienen. Want als je op al die platformen beschikbaar bent, ja, dan heb je daar ook overal potentiële klanten zitten.
Nou, ja. Ik wil het ook nog even hebben over de centrale banken. Die leiden over de hele wereld historische verliezen. En die houden waarschijnlijk ook nog jarenlang aan. Een van de laatste in de rij is de Nationale Bank van België. Die duikt voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in de rode cijfers. Maar ook de Nederlandse Bank, de ECB, de Fed, de Bank of England en de Centrale Bank van Australië hebben hetzelfde probleem. De stijgende rente en dus het eigen beleid van de centrale banken is de boosdoener. Waarom is die rente in dit geval dan de boosdoener voor die centrale banken?
Nou, ten eerste op de huidige waardering van de gekochte obligaties. Die is natuurlijk naar beneden gegaan.
Mm-hmm.
En misschien hebben ze gekocht op 120% en ze weten dat ze afgelost gaan worden op 100%. Kijk, medio 2019 tot medio 2021 was de rente op statenobligaties was gewoon negatief.
Mm-hmm.
Dus zij hebben nu op dit moment obligaties op de balans staan die onder water staan. En dat is gewoon uitzitten de rit. Het goede is dat ze dat kunnen. Er is geen partij die zegt, ja, je moet nu je statenobligaties verkopen. Ze kunnen het gewoon uitzitten. Knot die zei dat ze ongeveer, ze verwachten de komende jaren een verlies van rond de 10 miljard. Ze hebben 11 miljard hebben ze gereserveerd. Daar zijn ze trouwens al sinds 2015 mee bezig. Hè? Want ze hebben dit scenario eigenlijk wel zien aankomen. Dat op een gegeven moment gaat die rente stijgen. En hoe gaan we dat dan doen? Dus ik denk dat ze voorbereid zijn. Het is vervelend, maar zij hoeven niet te verkopen. En als we dat stukje, dat gegeven gewoon naar een hele gewone particuliere belegger doen, en die werkt met een hefboom, dan is altijd de pijn wordt geleden zodra je een positie moet sluiten.
Ja.
Nou, dat is hier niet het geval. Ze kunnen hem gewoon uitzitten.
Nou, dat zeg je terecht, want ik dacht gelijk, ja, ik weet niet als belegger hoe erg dit is. Moet ik me zorgen maken?
Nee. Want ze kunnen het gewoon uitzitten. Als je een ander voorbeeld is long-term capital management. Dat ging in 1998 onderuit. En dat kwam omdat ze te grote posities hadden ten opzichte van hun eigen vermogen. De partij die het overgenomen heeft, die heeft dat gewoon uitgezeten.
Mm-hmm.
Zoals Goldman Sachs, en die verdienen 300 miljoen aan de posities. Dus ze waren wel slim en ze waren wel goed opgezet, maar ze hadden tijd nodig om uit te kunnen zitten. Nou, in dit geval kan er gewoon uitgezeten worden.
Is dit wel nog slecht nieuws voor de schatkist? Want overheden zijn aandeelhouders van die centrale banken.
Ja, Want ze dragen... Nou ja, kijk, de winst die een centrale bank maakt... daar vloeit een groot gedeelte van naar de overheid. Die zullen dat waarschijnlijk een aantal jaar missen.
Ja, en wie draait uiteindelijk op voor het verlies?
De banken die hebben gewoon een reserve.
Ja.
En die zullen interen op de reserve. En als dat nou heel slecht gaat... dan zouden ze een beroep kunnen doen op de staat van... joh, kan je even bijstorten? Maar dat ziet er met de cijfers zoals ze nu zijn gewoon niet eens uit.
Nee, normaal zien we bij het bedrijfsleven... of dan zien we een beursbedrijf voorbij komen met een historisch verlies... en dan maak je als belegger toch best wel zenuwachtig om.
Zeker als je aandelen hebt.
Zeker als je aandelen hebt. En in dit geval hoeven we ons niet druk te maken.
Nee.
Nou, mooi.
Nou, vinkje.
En dan kijken we wat er morgen op de agenda staat. Op de laatste dag van de maand komen er heel veel economische cijfers. Dus geen kwartaalcijfers deze dag, maar indicatoren over de economie. Om te beginnen met Eurostat, met de inflatiecijfers voor de eurozone. Economen verwachten dat de inflatie is gedaald naar 7,3%. De reden is dat energie op dit moment goedkoper is dan een jaar geleden. Maar de ECB kijkt vooral naar de kerninflatie, dus zonder voeding en zonder energie. En die stijgt juist wel naar verwachting. Mocht die prognose kloppen, dan verhoogt de ECB waarschijnlijk in mei de rente. Verder komen de Oosterburen met gegevens over de werkgelegenheid en de werkloosheid. Blijft de werkloosheid daar laag of stijgt die? En tot slot komt er een cijfer uit over de Amerikaanse consumentenuitgaven. En dat is een belangrijke, want dat is één waar de Fed graag naar kijkt. En morgen dus de inflatie van de eurozone. Wat denk jij, gaat die dalen?
Gaat die dalen, gaat die stijgen? Nou, dat blijft natuurlijk lastig. Ja. Maar wat je eigenlijk net al in de aankondiging zei... is dat de core inflation, dat die niet echt afkomt. En dat is vervelend.
Ja.
En dan zeg ik het heel voorzichtig dat vervelend is. Dat maakt ook een beetje de spagaat voor die ECB.
Ja.
Want aan de ene kant zagen ze ten tijde van de bankencrisis... nu een paar weken geleden moesten ze de keus maken, wat gaan we doen? Nou, ze hebben die 50 basispunten doorgezet. Maar er was ook wel wat voor te zeggen om daar 25 basispunten van te maken... door te zeggen van enerzijds, we blijven sturen op die inflatie... die moet naar beneden. En aan de andere kant zien we ook wel dat 25 basispunten... dan houden we wel rekening met de bankomgeving op dat moment.
Nou, dit was hem. De aflevering van BNR Beurs. Dankjewel, Peter Six, beleggingstrainer bij Saxo Bank. Morgen hebben we een speciale aflevering, want dan behandelen we de luistervragen.
Ja, en heb je een vraag? Stel hem. Je stuur hem vooral naar bnrbeurs@bnr.nl. En dan wordt hij misschien wel beantwoord door onze gast.
Heb je al wat leuke vragen geselecteerd voor morgen?
Nee, ik zit naar Desmond te kijken. Onze technicus die heeft altijd goede vragen. Dus ik vraag hem wel of hij een goede vraag kan insturen.
Nou, en voor we het licht uit doen hier... natuurlijk een beleggingswijsheid uit het boekje van Corné van Zijl... ingesproken door Emma en vandaag over het wel of niet verkopen van je aandelen.
De beste termijn om een aandeel bij te houden is... voor altijd.
Lekker zwoel ingesproken. Tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.